Het woord voor onze overdenking, geliefden, is uit het u voorgelezen schriftgedeelte van het boek Richteren, hoofdstuk 13, het 25e vers, het eerste gedeelte. Richteren 13, vers 25, het eerste gedeelte. Daar spreekt het woord van de Heere aldus en de geest des Heeren begon hem bij wijlen te drijven. Tot zover. Hoe zou toch een heilig en rechtvaardig God kunnen wonen bij de mensen? Er is een tijd geweest dat de Heere God bij de mensen kon en wilde wonen. Dat was in de tijd voor de zonde. Haar intree deed in de mensenwereld en in het mensenleven. Toen woonde de Heere ook bij de mensen. En hij woonde in hun hart en in hun leven. En zij kende de Heere aan de wind des daags. En zij zagen zijn wijsheid in al zijn werken. Toen is de zonde gekomen, de opstand, het ongeloof, de ongehoorzaamheid tegen God. En toen is die verbinding verbroken. Toen kon met eerbied gesproken de Heere God niet meer wonen bij de mensen. Want het huis van de mensen is een onbewoonbaar huis. Een huis waar de Heere zich nooit thuis kan voelen. Want hij is rein en hij is heilig. Hij is volmaakt. En krachtens zijn eigen wezen heeft hij geen lust in de onzinnigheid en in de goddeloosheid. Toch is de Heere nog tot de mensen gekomen in zijn woord, in zijn belofte. Die heeft hij gegeven. Hij sprak tot hen. Hij riep hen. En hij beloofde daar in beginsel de herstelling, de verzoening, een zaad dat de overwinning zou behalen over de boze macht van de dood, van de vervreemding, de afscheiding tussen God en tussen onze zielen. En Adam en Eva hebben die boodschap mogen geloven. En ze zijn getroost geweest. Midden in al het verdriet en de eenzaamheid die hun deel geworden was. En zo hebben zij hun weg voortgezet, totdat zij wederkeren tot het stof waaruit zij genomen waren. Wat is de zondeval? Toch een diepe val geweest. En hoe vreselijk zijn de gevolgen van die zondeval? God, die niet meer kan wonen bij de mensenkinderen. En die toch uit genade zijn voetstap zet onder die mensenkinderen. Maar telkens weer weggaat. Zoals Ezekiel, die de heerlijkheid des Heeren zelfs zag weggaan uit de tempel. Terwijl ze dachten, dat kan nooit. God kan zijn tempel niet verlaten. Terwijl ze vergaten dat de tempel ook een huis was, dat de Allerhoogste niet kan binden, niet kan bevatten. Zo merk je in het Oude Testament licht en donker. En je merkt ook bij sommigen of velen van de profeten, vooral van de profeten en de psalmdichters, ook al bij de patriarchen, merk je dat hartstochtelijk verlangen dat het anders zou mogen worden. En als dan zo'n gegrepene door de geest, zo'n profeet of priester, tot de Heere bad, dan bad hij ook dat het hele volk tot profeten, tot instrumenten van God mochten zijn, om toch te ontdekken dat het niet zo was. Dat de zonde de overhand kreeg. En dat de afgoden gediend werden. Denk aan al die klachten van Jesaja, Jeremia, Ezekiel en de andere profeten. Ze hebben geklaagd en geworsteld. Naar het ogenblik, ze hebben uitgekeken naar het moment, naar de tijd dat de Heere God zelf het initiatief zou nemen. Dat hij iets zou doen, deed hij dan niet, jazeker. Maar dat die zonde nou eens echt uit het midden zou worden weggedaan, want die zonde maakte de scheiding. Door de zonde kan de Heere hier niet wonen. Door de afgoderij. En dan zagen de profeten, als ze door die geest gegrepen werden en door die geest verlicht, dan zagen ze daar de breuk liggen. Hoe moet dat nou goed komen? Die zonde. Want die profeten die mochten het dan uit genade wel willen. Maar ze konden het niet doen. Ze konden het niet daar stellen. Mozes niet. En Aaron niet. En Jozua niet. En Jesaja ook niet. En Samuel niet. Zij konden die zonde niet verzoenen. Vandaar dat je meer dan één leest. Dat God zegt. Al zouden nou Mozes, Samuel, grote bidders, of Daniel, of Noach. Al zouden die voor mijn aangezicht staan om voor u te pleiten en te bidden. Ik zou me niet laten verbidden. Zij konden het niet. Zij konden die schuld niet wegnemen. Want ze waren eigenlijk zelf ook schuldenaars. Ook zij werden vaak getroffen door de angst. Door de zorg. Neem toch uw heilige geest niet van mij. Want die heilige geest. Dat is alles. Buiten die heilige geest blijft er niets over. En zo merk je die roep, die zucht bij de profeten. Ze konden niet zeggen dat de heilige geest er niet was. Natuurlijk wel. God stelde zijn heilige geest in het midden van hen. Maar je zou zeggen, die heilige geest die ging telkens weer weg. De zonde, die in de verdraagzaamheid van God wel geduld werden, maar die niet verzoend waren, die zonde, die vormde het grote obstakel. God kwam tot het volk Israël met de wet, de tafelen van zijn heilige wet. kwam hij tot het volk. En die tafelen die spraken van zijn verlossing, van zijn recht, van zijn grootheid. Maar de profeten hebben gemerkt en de priesters bij zichzelf en bij het volk, ze zijn weer telkens afgeweken en door hun zonden uitgeteerd. Daarom hebben ze, denk aan Jeremia, daar hebben ze met grote blijdschap gezegd, geschreven, zie, de dagen komen dat ik een nieuw verbond zal maken. Niet naar het verbond dat ik met hun vader gemaakt heb in de woestijn, het welk zij vernietigd hebben, waarin zij niet zijn staande gebleven. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met een huis Israëls maken zal. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en die in hun hart inschrijven. Ik zal hun stenen hart wegnemen en hun vleesse hart geven. Zo zullen ze mij tot een volk zijn en ik zal ze tot een God zijn. Dat wil niet zeggen, of dat wil zeggen niet dat dat oude verbond geen genade was. Maar het wil zeggen, het gaat naar de rijkere bedeling. Dat Sion's borg betaald zal hebben, de dure prijs. Dat rantsoen, dat de zonde door hem wordt weggedragen aan het hout. Op dat verschil wilde ik deze morgen uw aandacht een ogenblik bepalen tussen die oude en die nieuwe bedeling, tussen de wereld en de kerk. Daar wil ik uw aandacht bij bepalen, want je leest in de tekst, en de geest van de Heere begon hem bij wijlen te drijven. Het is een komen en een gaan van de Heilige Geest. De Heilige Geest woonde nog niet in de gemeente. Om in en vanuit die plaats zijn gaven en genades uit te delen. De Heer heeft het ons zo laten beschrijven om ons een indruk te geven van het feit dat die Heilige Geest, die God is met de Vader en de Zoon, dat die Heilige Geest, ja, het zo moeilijk heeft. Dat het zo onmogelijk is aan de ene kant om bij zondaren te wonen. Om bij ze te blijven. Vanwege de schuld. En daarom staat er zo vaak in de Bijbel dat die geest des Heeren, ook in de geschiedenis van Simson, meer dan één. Toen werd de geest des Heeren vaardig over hem. Toen greep hem de geest des Heeren. En die kracht van de geest scheurde hij de leeuw in twee. Droeg hij de poorten van Gaza op zijn schouders weg. Bond hij de strijd aan met vijandelijke legerscharen. Door het geloof heeft Simson koninkrijken overwonnen. Maar je voelt de spanning van het vlees en de geest. Het vlees dat altijd af wil wijken, dat hartstochtelijke, dat onrustvolle vlees. Dat lijkt onder te gaan in de zonde en in de ongerechtigheid. Want tenslotte zie je hem malen in de molen. Je ziet hem als een bespotting voor de vijanden. Allemaal de macht van het vlees, de gevolgen van het vlees, dat zich aan God niet onderwerpt, want het kan ook niet. Dit is op het verhaal van Simson ons verkondigd, dat God de geest telkens de vlucht neemt en toch weer terugkomt uit Gods eeuwig welbehagen. En dan weer weggaat en dan weer terugkomt. Het lijkt alsof het één schreeuw is om hem, bij wie de geest God kon wonen, op wie de geest God uitgestort kon worden zonder mate, die altijd door die eeuwige geest heeft geademd en geleefd, Jezus Christus. Heel dat boek van de Richteren is in dat licht gezien een schreven. Een schreven uit zonde en ongerechtigheden, aan stromen van ongerechtigheden, waarbij het lijkt dat het vlees ten evenmale de overwinning behaalt. Dat de geest voorgoed wordt verjaagd door de mens met zijn boze hartstochten. Met zijn boze tegenstrevende natuur, de mens in zijn hoogmoed, die doet wat goed is in zijn ogen. En dan toch telkens te ontdekken dat die geest niet loslaat. Hij komt terug. Hij grijpt mensen beet en aan. Hij trekt ze weer uit hun kuil. Hij bezielt ze weer met nieuwe moed. Hij verbreekt ze en hij heelt ze. Hij slaat ze en hij troost. Hij strijdt tegen ze en spreekt van vrede. Heel die rechtere tijd schreeuwt naar de tijd van de koningen, die door God begeesterd zouden worden. En de tijd van de koningen, die gaat schreeuwen om de koning der koningen. Op wie de geest God nederdaalde in de gedaante van een duif. En bleef op hem. Wat is dat toch? Dat drijven van de geest in de oude bedeling. Hoe moet je dat voorstellen? Ik wil eerst enkele dingen noemen in het algemeen. En we moeten onze kinderen ook proberen goed te luisteren. Vooral de kinderen die al wat ouder worden. Er is in de mens, in jullie, in ons, is een zeker besef van je eigen beperkingen, je beperkt zijn. Je beperkt zijn in het cirkeltje van je eigen kleine leven, van je eigen ik. Dat hebben de mensen altijd al gevoeld. Dat ze zo begrensd waren.
dat ze iets misten. Dat er iets weg was, iets kapot. Alle volkeren hebben dat gevoeld. En die volkeren ook die de Bijbel niet hadden, de openbaring van God. En dat gevoel van dat gebonden zijn, dat beperkt zijn, dat hebben de mensen vaak ervaren als een knellend juk, als een opsluiting. En de mensen hebben getracht om daar uit te breken, om daar uit te komen. Dat hebben ze geprobeerd op verschillende manieren. Ik zal een paar van die dingen noemen. Omdat in het einde van de dagen zie je met vernieuwde kracht, zie je die oude krachten weer terugkomen, weer boven komen. Zie je eigenlijk weer precies hetzelfde als in de wereld die onbekend was aan de openbaring van het gemis, waar het aan schortte, hoe God het in orde kon maken. Als je in die wereld zonder God zag en hoorde, dat zie je nu nog. En het komt in verdubbelde mate terug. Ik noem daar een paar dingen van. Als je leest of hoort op school van die oude volken. Tegenwoordig is de benadering van die oude volk iets anders, want nu moet je met veel respect iedere cultuur zijn eigen waarde laten behouden. En sommigen gaan zo ver, die zouden geen eens willen dat die mensen het evangelie hoorden, want ja, zo interessant, die cultuur en die mensen die daar zo in leven. Die mensen die zo denken, die denken dat de cultuur alleen maar goed is. En als het maar een uiting is van een of ander oergegeven, dat je het daarom bewonderen moet. En toch, zo is het niet. Hoe hebben nu die oude mensen, die volkeren uit de oudheid, getracht dat gevoel van leegte, dat opgesloten zijn in je kleine wereldje met je eigen ik, met je eigen kleine begeertes en verlangens, met je eigen werkzaamheden en school. Hoe hebben zij nou getracht daaruit te komen, daaruit te breken? Nou, ik noem maar een paar dingen. Daar heb je de dans en de muziek, bijvoorbeeld. Wie kent van ons, ja, misschien toch wel, maar de meesten niet. Wie kent de stille kracht van de oude trom, als wij eens een tromgeluid horen? Dan, ja, als Beatrix voorbij masseert, weet je wel, dat is opwekkend, tromgeroffel. Maar verder zegt het ons niet zoveel. Maar dat geheimzinnige geluid van de trom, van de oude volkeren, waar je eigenlijk helemaal geen noten op kunt spelen. Nee,
Het is eigenlijk maar een monotoon geluid.
En toch,
die trom die kan praten, huilen, boodschappen doorvertellen, ver weg. Die trom, dat gespannen dierenvel, dat kan zo intens inwerken op mensen. En niet alleen op zwarte mensen of bruine mensen. Maar ik denk als wij het mee zouden maken, dat wij ook zouden moeten vechten om niet te worden meegesleurd. Ik heb daar wel over gelezen. Ook van moderne mensen. Die in die sfeer gekomen zijn en die zich moesten verzetten om niet in die trance meegesleurd te worden. Stel je dan voor een in een achterbuurt, een ghetto, in een van de meest ellendige negerwijken van New York, waar de blanke mensen haast niet durven komen, waar eeuwenlange wanhoop, verdriet, misdaad lijkt te zijn samengebundeld in al die duistere gelegenheden. Daar zitten de mensen wat te drinken. Marihuana te gebruiken. Ze voelen zich in hun beperktheid, in hun niet-mens meer zijn, in het onmenselijke van hun bestaan. Totdat daar een oude of oude, een grote neger opstaat. En die haalt trom tevoorschijn. En hij begint heel zacht zijn vingers bewegen op een manier die wij niet kunnen begrijpen, niet kunnen volgen. Langzaam zie je iets gebeuren bij de mensen die daar zijn. Ze worden stil. Ze beginnen met hun hoofd te schudden. Hun hele lichaam tenslotte komt in beweging. Een trom die gaat maar door. Die gaat door vreselijke dieptes heen en door ontzettende hoogte. De man die hem gebruikt zit zelf als een soort instrument achter zijn instrument. En de mensen die er naar luisteren, die zijn gevangen. Het lijkt alsof ze bezig zijn aan dat oude, dat wat wij verloren hebben, om dat te grijpen, om terug te vinden. Dat je uit je eigen uit zou kunnen treden, uit je beperkte ik. En met die geheimzinnige grote macht die ergens is, in contact zou mogen komen. Daar lijkt het op. Want de ogen van de mensen worden anders. Het lichaam wordt anders. Ze zijn niet meer alleen. Ze zijn met elkaar. Ze zijn één. Ze voelen zich of de verdrukte, of de blijde. Of de doden, of de levenden. Alle dingetjes zijn vergeten. Alle pijntjes vallen weg. En het lijkt wel alsof er een begeestering komt onder die mensen. Een begeestering. Totdat met een laatste roffel het geluid wegsterft. En de mensen nog
half. Ja, een tram langzaam weer bijkomen. Om te ontdekken, we zijn er nog. We zijn nog hier, in onszelf. We zitten nog in de gevangenis. We zijn nog in onze beperktheid. Soms schreeuwt men om meer. Om meer en nog meer. Zo dat ze tenslotte bewusteloos op de grond ligt. Begeestering. Wat is dat toch? Ja, daarin zie je de machten van de geest die werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Je moet daar niet groot op zien. Je moet daar eigenlijk zo naar zien in de zin van, o God, we zijn u kwijt. We zijn u kwijt. En nou we u kwijt zijn, proberen we aan onszelf te ontsnappen. We proberen zoiets als een God te zijn of in een godheid terug te keren. Maar daarna is daar weer de bitterheid. Zoals een van de Mohammedaanse wijsgeeren zegt. Van de gedrevenen die je ook onder de volgelingen van Allah had. Zij vervielen tot razernij. Zij schreeuwden, in dit kleed is niets dan Allah. Ik ben Allah, ik ben één met hem. Ik ben het grote wonder, het grote licht. Totdat alles in elkaar stapt. En het verstand weer begon te werken. En zij ontdekten dat er niets veranderd was. Het was alles bij het oude gebleven. Wat zie je in deze wereld? In de oude wereld. Wat zie je daar in een zoeken? In de muziek. Maar dan niet in de muziek die het hart verblijft in de zin van, ja, nou ja, laat zeggen Mozart. Of Handel. Maar in dat andere. In die oerschreeuw, die niet een uiting is van blijdschap, maar waarbij de mens zich als ware inwerkt, uitwerkt, uit zichzelf, totdat hij de ander wordt. De goede muziek is goed, de boze geest weet bij Saul, als David speelt. Maar die wonderlijke geluiden van de arme mens, die wil hebben maar niet heeft. O, het is een schijnroes waarin terecht komt. Hoe mooi, hoe edel het ook mogen lijken, ze hebben het gezocht. In de stilte van de oerwouden, de kluizenaar. Ze hebben het gezocht in de afzondering, in de meditatie over de hogere dingen. Ze hebben het gezocht in het afbeulen van zichzelf, in het niet meer eten en niet meer drinken. Ze zijn zo ver gekomen buiten zichzelf dat ze door het vuur konden lopen. Zonder één fijn kreet te smaken. Ze konden zich met priemen doorboren. Ze konden hun buik opensnijden en hun ingewanden laten zien zonder een spier te vertrekken. De begeestering. Het uitbreken uit de cirkel van je beperktheid en je eigen ik. En toch. Als wij erop zien, dan zeg je, wat heeft het veranderd? Wat heeft het voor nuttigheid gebracht? Soms monden het uit in de bandeloosheid, in vreselijke excessen. Waarbij er geen enkele norm meer bestond. Waar de mens met die oergoddelijke kracht, zoals hij dat aanvoelde, als een bruut tekeer ging. Voor hem bestond geen wet. Hij is God zelf. Soms uitte het zich in een wegteringsproces, waarbij er van de mens niets meer overbleef. Al die dingen vind je bij de Brahmanen, bij de Hindoes, bij de Mohammedanen, bij de christenen vaak ook. Ik noem nog iets dat actueel is. De verdoving. De drank. Die biedt ook de uitweg aan de oude volken. En aan de nieuwe volken. Om te ontsnappen. Aan dat enge, beperkte van jezelf. Om niet meer te voelen de knellende banden waarmee je gebonden was. Verdovende middelen. Waarbij de mens straalt en een glimlach wordt. Soms een helfte glimlach, maar soms ook. Hij waant zich in de hemel. Hij maakt een trip. Maar hij moet terug. En hij komt terug. Nog ellendiger. Nog armer dan tevoren. Greep. Ja, waarna? Of ze God konden grijpen. Met God. In God konden terugkeren. U weet het. Ik zou er veel nog van kunnen noemen, maar ik doe het niet. Israël. Het woord, de openbaring van God. Wie geeft ons het antwoord, het enige antwoord? Het antwoord ook alleen, maar het antwoord. Ook voor de moderne mens. Het moderne kind dat weggedragen moet worden bij een of andere groep, omdat ze helemaal uit zichzelf vallen. Je roest. Waar de dokters bij te pas moeten komen om ze weg te dragen. Antwoord op de uitingen van de moderne mens, ook de trom. Waarbij de mensen tot razernij vervallen. En een vernietigingsdrang zich meester maakt. Of een soort, ja, extase. Waarbij men denkt in de hemel te zijn. Het woord van God, de Bijbel. Die lost vele raadsels op. Die wijst ons op die gebeurtenis dat we van God zijn afgevallen. En nou zijn we als dwalende ster, dwaallichten geworden. Het woord van God dat ons spreekt van God opzoekende liefde. En van het verbond met Abraham, zijn vriend. Waarbij God toch uit dat eeuwig welbehagen Abraham niet overgeeft aan de roet van het heidendom. Hoewel die ook een afgode dienaar was. Maar God die zegt, kom gij uit uw land en uit uw maagschap naar het land dat ik u wijzen zal, op weg. Daar is het niet. Daar zul je het niet vinden. Ik zal u vinden. In de Bijbel, in het woord van God, daar lees je dat God, ondanks de afwijkingen, ondanks dat zondaar zijn, dat hij zich geen zendt naar mensen om ze een kans te geven, om hun werk te doen, om de tabernakel gereedschappen te maken, om de mensen te begiftigen met een andere muziek, met een andere blijdschap. In de Bijbel lees je in het Oude Testament dat God de Heilige Geest telkens weer invliegt, indringt in het mensenleven. Denk dat simpel. De Geest des Heren begon hem bij wijlen te drijven. Niet elke dag, niet ieder uur. Net alsof het Oude Testament ons wil tekenen. O, die Heilige Geest. Die Heilige Geest. Hoe kon die Heilige Geest het bij vlees uithouden? Telkens moest hij zich terugtrekken om zich te bezinnen, die Heilige Geest. Telkens moest die Heilige Geest weer terugtrekken om door de Vader en de Zoon weer opnieuw uit gezonden te worden, daarnaartoe. Het komt in orde. En telkens weer zie je die geest wijken. En wat is de mens? Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen? Wat blijft er over buiten die geest? Een roes. Een uittreden uit jezelf, maar je komt dubbel in jezelf terug. En toch dat wonder, de geest van de Heer, die bij de aanvang op de wateren levenwekkend werkzaam was, de geest, buiten wie geen leven, geen vrijheid, geen ware blijdschap mogelijk is, die geest die begon hem bij wijlen, dat betekent bij tijden, bij ogenblikken te drijven. Een zeer sterk woord, dat woordje drijven, want dat betekent met grote kracht in iemand varen. Het staat ook in verband met het woord dat gebruikt wordt voor aanbeeld. Een aanbeeld, dat weten de ouderen zeker nog wel, bij de smid. Aanbeeld met een punt eraan waar de smid het gloeiende ijzer op hield en met een hamer daarop stond te slaan. Dat slaan op dat aanbeeld. Dat vormen van het gloeiende ijzer. Weerbarstigen. Dat woord wordt hier eigenlijk gebruikt. De geest begon op Simson te slaan als op een aanbeeld. Die geest begon te drukken naar een bepaalde kant. God wilde hem tot een verlosser doen zijn van zijn volk uit het juk van de Filistijnen. Hij leefde in de laatste tijden van Eli en Samuel, begintijd. Och, die eenzame man, dat is een eenzame man geweest, Simson. Die werd door de geesten naartoe geslagen. En telkens trok die geest zich weer terug. Je ziet die worst worsteling tussen vlees en geest, dat je denkt, o, vlees en zonde zullen het winnen. En toch wint God. God wint het. Want de geest komt ook bij hem als hij in de gevangenis zit, blind, met uitgestoken ogen. Is de geest bij hem. Die hem doet vragen naar die God die hij verlaten heeft. Wiens Nazareër hij eigenlijk niet kon zijn om nou toegewijd te zijn aan God in alles. Wie kan het wel? Je kunt zeggen, dat moet je zien in het raam van zijn tijd. Dat is ook zo, ben ik het direct mee eens. Maar als we nou een stap verder gaan, wie kan dat wel? Toegewijd zijn aan hem, geheel en al. De geest des Heren begon hem bij wijlen te drijven. Dan kwam die geest uit de hemel en die greep Simson aan. En die sloeg hem als ware, die drong hem daarheen of daarheen. Totdat de Simson kwam. De Heer Jezus Christus. Op hem rust de geest der wijsheid en der kennis. De geest der raad en der sterkte. Want hij heeft geen zonde gekend, nog gedaan. Hij is nooit opstandig geweest. Hij zocht het niet in de roes, in de dans of wat dan ook. Maar hij zocht het in de gemeenschap met zijn vader. En de geest is op hem neergedaald, zonder maat. En het hoge priesterlijke gebed heeft de Heer Jezus als het ware één smeektede gericht, in diepste zin ook, om die geest. Die geest, die het uit het fijne zou nemen om het hem te verkondigen. Het is Pinksterfeest geworden. En de geest des Heren begon hier hem bij wijlen te drijven. En op het Pinksterfeest stort de Heer zijn geest uit op alle vlees. Ja, die geest om te blijven, ja zegt de catechismus, om eeuwig bij mij te blijven. De schuld is verzoend. De ware mens is gekomen, Jezus Christus. Hij heeft onze schuld. Heeft hij op zich genomen. Hij werd teruggeworpen op zichzelf, zoals wij, die daar niet toe zijn geschapen, maar dat hebben we het over onszelf gehaald. Hij werd teruggeworpen. Hij riep, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Dan grijpt de oude inlander naar zijn trom. En de ander grijpt naar zijn opiumpijp en naar de injectienaal. Maar Jezus Christus zegt, mijn God, waarom? Zo heeft hij het gemaakt wat kapot is. Zo is hij heen gegaan en heeft de Vader gebeden. Vader zendt de geest. Laat die uitgaan. Opdat ze vervuld worden met de Heilige Geest. Dat hij in de gemeente blijven werken tot het einde der dagen toe. En dat kan niet, want nu is de schuld verzoend. De schuld is uit het boek weggedaan. Eerst gebeurde het onder de verdraagzaamheid God. Ziende op wat komen zou, Golgotha. Maar nu is de schuld gedragen op Golgotha. Daarom is het zo erg. Als nu de mens van deze tijd, nu het offer gebracht is, nu de geest uitgestort,
dat hij het zoekt. In het andere. In wat ons niet helpen kan. In de trom. In de spuit. In de verdoving. Want het is geschied. Bij tijd en wijle. Ging over in een uitstorting van de geest. Uw jongelingen zullen dromen. Uw ouden zullen gezichten zien en profeteren. Het is de laatste krampachtige poging van de gehelste geest. Om dat weg te werken. Om die waarheid uit te vangen, die rijkdom der genade. En om in de laatste krachtsinspanning de mensheid terug te voeren. Van de blijdschap in God, de rust in God, de troost uit God. Terug te voeren naar de vraag, naar de leegte, naar de drang. Om uit je eigen beperktheid uit te vluchten. En je valt toch weer terug. O, dat wij dan kinderen. Dat wij die onder dat woord van God leven, jongens en meisjes. Dat we er oog voor mogen hebben. In het Oude Testament begon het, maar het was nog geen Pinksterfeest. Vele volken maakten een Pinksterfeest. En dan zullen sprongen, totdat ze bewusteloos neerzien. Ze schouwden de verborgenheden in hun bewusteloosheid. Krachten gingen er van hen uit. Medicijn, mannen. Maar het gaf geen eeuwige baat. Bij Israël kwam de openbaring. De geest kwam bij tijden. Maar wij leven in de laatste openbaring. Het is Pinksterfeest. En de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft, kom. En die wil, neem het water des levens om niet. Want het ogenblik na van de laatste. Roest. Als een droom na het ontwaken. Als God opstaat. Om te oordelen de levende en de dood. Dat wij dan door die geest getuigen mogen. Bij aan en bij voortgang. Abba, Vader. Dan mag je zingen, al ben ik zelfs van vader en van moeder verlaten. De Heere is goed en groot. Amen.